Hallo, hier zijn we weer met een nieuwe podcast. En vandaag brengen we een verhaal van de lokale recherche. In maart van dit jaar konden onze speurders van het onderzoeksteam Inbraken een man arresteren die maar liefst 59 criminele feiten pleegde. Heel veel diefstallen van fietsen, maar ook oplichting en informatica-fraude. Dat vond ik interessant genoeg om een van de speurders voor de microfoon te halen. En zover zijn we nu, enkele maanden na de arrestatie en na een vonnis op de correctionele rechtbank. En ik verwelkom aan tafel Cynthia De Zeeuw. Hallo.
Hey, dag Wouter.
Is het de eerste keer dat je in een podcast zit?
Ja, live wel.
En wat vind je ervan?
Beetje eng, maar boeiende materie. Ja. Blijft altijd de moeite om de wereld in te sturen.
Ja, vind je het niet te spannend hier aan tafel?
We redden het
een
wel.
Komt helemaal goed. Maar misschien moeten we eerst eens vertellen wat jij doet bij de politie.
Bij de recherche eigendommen, team inbraken, bekijken we alle inbraken elke dag. En we proberen per feit eruit te halen wat erin zit. Opsporingsindicaties, identificaties, bijkomende expertise te leveren om tot een opheldering over te kunnen gaan.
Ja, gaat dat dan eigenlijk over alle soorten onderzoeken of zijn jullie gespecialiseerd in een bijzonder aspect?
Bij regel doen we de diefstallen in woningen, de zware diefstallen. Mm-hmm. Natuurlijk, een inbreker laat zich niet beperken binnen één artikel in het strafwetboek. Dus ja. Soms deint het een beetje uit in andere richtingen. Maar als we dat allemaal gebundeld naar een rechtbank kunnen brengen, des te beter.
Ja, in zo'n recherchewerk, als ik dan naar tv kijk of ik zie jullie ook bezig, dat is zo iets dat heel veel tijd vraagt, hè?
Ja, dat klopt. We steken er redelijk wat tijd in. Op tv is dat allemaal flitsflash. Uh-huh. En we hebben de dader. Maar camerabeelden bekijken, dat vergt soms wat tijd. Gsm uitlezen.
Ja, en dat is tegenwoordig voor jullie superhandig dat dat allemaal voorhanden is.
Ja, ook slachtoffers opnieuw bevragen. Dat zie je dan wat minder op televisie. Maar ook die mensen hebben dikwijls nog bijkomend interessante informatie voor ons. Terug contacteren, een beetje slachtofferbejegening hoort er dan ook bij natuurlijk.
Ja.
En zo proberen we tot een mooi geheel te komen.
Ja, heel veel tijd erin steken en heel veel geduld waarschijnlijk ook. Hè. Maar het zal wel vaak lonen. Hè. Ik denk dat maar aan het dossier waar wij het vandaag over gaan hebben, dat al helemaal.
Ja, vindt dit soort onderzoeken zelf ook wel leuk. Vergt wel wat overzicht, want als je 59 feiten moet bundelen, dan stop je per feit wel wat energie in die zaak. Maar uiteindelijk zoek je voldoende bewijslast om feit per feit tot een mooi geheel samen te brengen en dat voor een magistraat ook de moeite loont om in naar een rechtbank te stappen.
Ja. Wil jij ons eens een keer meenemen naar dat dossier of zelfs in het dossier? Dat kan, hè, want dat moeten we misschien wel even vertellen, omdat het ook al voor de rechtbank is gekomen. Mm-hmm. Dat dossier de uitspraak of het vonnis is ook publiek, hè, dus we kunnen het er zeker over hebben. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Hè, want we zitten met 59 feiten, maar ergens moet dat dan beginnen.
Wel, op een gegeven ogenblik in januari dit jaar wordt een man geïdentificeerd op basis van camerabeelden bij een inbraak in 3 kelders Mechelse Steenweg. Dat wordt opgepikt door de recherche. Ah, we hebben een identiteit. We hebben die man goed in beeld. We weten nu hoe die eruit ziet, hoe die heet. Misschien moeten we eens gaan kijken of die niet verantwoordelijk is voor nog meer feiten. Want dit soort feiten staat zelden alleen.
Ja, eigenlijk was dat een gewone diefstal, iets klein, wat wel vaker voorkomt.
Dat gebeurt, ja. Het is nu wel in een appartementsgebouw gebeurd, dus er liggen wel wat slachtoffers van wakker natuurlijk. Het is dicht bij hun woning. En met die identificatie zijn we retroactief gaan zoeken of die man nog verantwoordelijk was voor gelijkaardige feiten.
Ja, met retroactief, dan bedoel je, je gaat even terug in de
terug
tijd,
in de tijd
om te
ja.
gaan zoeken wat er eventueel nog aan hem kan gelinkt worden.
Klopt. Sommige onopgeloste zaken hebben toch wel wat materiaal in zich. Mm-hmm. Maar zonder identificatie niet genoeg om ermee verder te geraken. Maar als je dan terug gaat kijken en je zegt, tja, die ken ik, dat is diezelfde, dan kan je dat toch nog naar een rechtbank brengen.
Ja. En hoe is dat dan in dit verhaal gegaan? Hoe ver zijn jullie moeten teruggaan, bijvoorbeeld?
Wel, in eerste instantie ben ik mij beginnen inlezen over die man en wat er wel van geweten was. Bleek dat hij eind vorig jaar betrapt is geweest met een gestolen fiets, maar is kunnen ontkomen. Ook geïdentificeerd, maar op de vlucht.
Ja.
We hebben zijn gsm te pakken gekregen en dan zijn we in de tijd kunnen gaan terugzoeken waar die weer voor in aanmerking kwam met het materiaal op de gsm. We zijn in eerste instantie tot oktober vorig jaar teruggeraakt voor een aantal feiten. En dan in de loop van het onderzoek zijn we tot augustus vorig jaar kunnen teruggaan.
Ja.
Mits een beetje hulp van het parket, moet ik ook zeggen, want zij hebben ons ook nog een aantal iets stoffigere dossiers terug overgemaakt waarin die man weer naar voren kwam.
Ja. Nu moet je mij eens uitleggen. Je spreekt erover dat je de gsm's bijvoorbeeld onderzocht hebt en ook die laptop. Maar hoe kan je dat dan eigenlijk linken aan een aantal feiten? Maakt hij dan bijvoorbeeld foto's van wat hij gedaan heeft?
In dit geval wel. Mm-hmm. Dat gebeurt wel meer dan je zou denken. Ja. Tegenwoordig mensen, ook niet-criminelen, nemen van alles een foto.
Ja.
En ook die mensen.
En dat helpt jullie?
Dat helpt ook wel een beetje. En de combinatie van goede aangiftes. Want zonder een goede aangifte krijg je die zaken ook niet aan elkaar gelinkt. En dan vinden wij niet terug waar die foto genomen is of van welk voorwerp die foto genomen is. Dus een goede aangifte, goede beschrijving van dat nadeel, van de plaats, van de modus van die inbreker, dat maakt dat de puzzelstukjes makkelijker samen te leggen zijn.
Ja, ja, dus jullie hebben dan die gsm, die laptops enzovoort. Maar hoe gaan jullie dan aan de slag om daar meer informatie uit te halen, om dat dossier eigenlijk te voeden?
Dikwijls komen we dan terug op die halve dossiers die er al zijn. Zaken die nog niet opgelost zijn, maar waar al beeldmateriaal bijvoorbeeld in zit, zijn dat die man nog niet geïdentificeerd is. Als je daar dat extra puzzelstukje bij legt, ja, dan kan je die man wel identificeren. Nu weet je wie die man is en dat scheelt, want dikwijls hebben we goed beeldmateriaal, maar blijft dat een onbekende.
Ja, ja, want dat hoor je wel eens zeggen, hè, maar ze hebben die man of die vrouw op beeld. Hoe komt het dat de politie die niet kan vinden?
Dat materiaal wordt meestal maximaal wel heel, moet ik dat zeggen?
Uitgelezen en benut.
Wordt helemaal benut. Dat wordt ook verspreid binnen andere politiediensten. De vraag gesteld van wie kent die, wie is die man? Want zonder identiteit kan je niet verder.
Nee. En nu hadden jullie de man, jullie hadden beelden, jullie hadden feiten.
Ja.
En dus dan starten jullie eraan.
Dan starten we eraan. Er komt heel veel typen bij. Want elk ja.
Zie je ook niet in de politiereeks.
Nee, 59 feiten, dat zijn 59 aangiftes.
Ja.
Daar moet 59 maal bijgetypt worden hoe je eraan komt dat die man is. Dat die man is om die reden. Worden zaken in beslag genomen, er worden exploitaties gedaan. Dat moet ook allemaal per feit getypt worden.
Ja.
En die centimeters papier sturen we dan op naar het parket. En daar had ik gelukkig een goed contact en we hebben dat samen klaargekregen om dat overzichtelijk te houden.
Zeg, en je hebt dan die man, op een bepaald moment heb je die bij je. Hebben jullie die gevat op heterdaad? Dat heb ik misschien gemist. Of zijn jullie die man moeten gaan zoeken?
Wel, het probleem met deze man was dat hij geen vaste verblijfplaats had. Want dat in de televisie weten de politieagenten de verdachte altijd wonen. Dat is dus ook niet altijd het geval. Na een aantal volledige bundels richting parketten hebben gestuurd, hebben we die man kunnen seinen. Mm-hmm. En heeft een alerte patrouille, die is tegengekomen in het Antwerpse en heeft die man dan staande gehouden terwijl hij op een gestolen fiets zat.
Op een fiets die hij gestolen had?
Die hij net gestolen had, klopt.
En heeft het dan meteen toegegeven of...
Ja, maar het was voor ons niet meteen duidelijk waar die nu gestolen was, want dat slachtoffer wist nog van niks. Dus er was nog geen aangifte.
Dus de dader en de fiets zijn gevonden nog voordat de eigenaar nog maar besefte dat zijn fiets
gestolen was. Daar zijn we dan 3 dagen later, nadat het slachtoffer aangifte had gedaan, achtergekomen waar die fiets vandaan kwam.
Maar dat die thuis
hoorde. Dat is één van de 59. Ja,
ja. Ja, maar je hebt dan die man. En weet je dan direct alles over die man?
Nee.
Bijvoorbeeld hoeveel feiten hij gepleegd heeft? Of heb je dan direct al een beeld van hoe, hoe zwaar, als ik die term mag gebruiken, crimineel, dat die is?
In grote lijnen waren er al een paar feiten weerhouden intussen, waardoor dat je een algemeen beeld krijgt van wat die man zo bezighoudt bij zijn criminele feiten.
En dat je hem zeker niet mag laten gaan.
Nee, voilà, dat daar toch wel wat meer achter zit dan een feit of 3, 4. Ga je opnieuw alles bekijken. In die zin bleek dat die man ook 2, 3 tot 4 keer terugkeerde naar dezelfde plaats om dingen uit een gemeenschappelijke fietsenstalling te stelen. Ja, dus al de aangiftes van dat adres terug herbekijken, ja. Zou hij dat opnieuw kunnen geweest zijn? Op den duur zit dat in onderzoek bij een onderzoeksrichter. Die begint dan ook dringende dingen te sturen. Dus dan ben je op, dan heb je 2 jobs. Zowel het verleden voort uitpluizen als de opdrachten van de onderzoeksrichter uitvoeren, die men verhoren, extra onderzoekstaden doen. Dan gaat de bal aan het rollen, dan ja. Is het even alle hens aan dek.
Ik wil nog wel eens even teruggaan dat die man op verschillende plaatsen meerdere keren heeft toegeslagen. Dat is toch wel opvallend, hè?
Ja, dat is heel opvallend bij deze, maar we komen daar nog wel eens tegen. Wat blijkt dat eens die schroom weg is, van ik ken die plaats, ik weet hoe ik ergens moet binnengeraken, ik weet wat er te rapen valt. In dit geval gebruikte die man ook regelmatig verdovende middelen, dus die grenzen vervagen. Die ja. Angst en die angst om betrapt te worden, die angst om op beeld te komen, want op de duur trok die zich dat echt niet meer aan, die verdwijnt, waardoor dat die bijna zeker is, daar valt iets te rapen, daar geraak ik binnen en daar heb ik 200-300 euro aan fiets. Dus dat is een zekerheid voor die man. En die, ja, als je dan steeds maar niet betrapt wordt, dan... Ja.
Het was een mooi en boeiend dossier. Maar hoe ga je dan met die man om? Hij zit dan bij jou. Je hebt ondertussen al door dat hij een hele race aan feiten gepleegd heeft. En blijkbaar niet alleen diefstallen. Hè. Er waren ook nog een aantal andere feiten, dacht ik, van oplichting en...
Informatica-fraude en slagen en verwondingen ook nog. Hoe ga je ermee om? Het voordeel in dit geval was dat ik redelijk veel bewijslast had. Zelfs voor elk feit redelijk wat bewijslast heb kunnen verzamelen, waardoor je nogal zelfverzekerd naar zo'n verhoor stapt. Van kijk, eigenlijk, je mag je verklaring nog geven, maar of het veel gaat helpen, dat zullen we dan in een rechtbank zien. Nu, ik moet zeggen, deze heeft het ingezien en hij heeft alle feiten toegegeven. Mm-hmm. Die oplichting heeft hij ook toegegeven. Hij bood iets tweedehands aan. Hij heeft geld ontvangen, maar het product niet overgemaakt. Ja, dan heb je oplichting.
Ja.
Die informatica-fraude, dat ging over gebruik van een gestolen bankkaart ter betaling. En slagen en verwondingen heeft hij ook toegegeven. Des te beter, hè.
Ja, maar hoe zit dan zo'n man bij jou? Is die weerstandig of heeft hij zoiets van, ja, het is een spel dat ik gespeeld heb en ik heb het verloren?
Dat is heel verschillend, van dief tot dief, moet ik zeggen. Ik heb dieven die niet met mij willen spreken, uh-huh. Die, om welke reden ook. Die willen geen verklaringen afleggen, die zijn dat beu van telkens met die politie te praten. Dat zijn de meer de dieven die regelmatig terugkomen, klopt. Deze man was op de duur toch behoorlijk drugsverslaafd en hij weet dat dat zijn probleem is.
Ja.
Dat is op zich niet echt de criminele inborst, maar een gevolg van.
Ja. Hij moest eigenlijk die fietsen stelen en verkopen...
Om een inkomen te genereren.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja. Ja. Het is geen excuus,
zeker
maar...
Niet.
Voor hem is het een verklaring waarom hij die dingen gedaan heeft.
Voor hem
heeft.
Was het een beetje een verantwoording. Of, ja.
Hij heeft dat naar de rechtbank toe ook zo geventileerd in de zin van, ja, ik weet dat ik verkeerd ben, maar ja, er is wel een reden dat ik dat gedaan heb. Ja. Dan is het aan de rechtbank om te oordelen of dat als verschoningsgrond weerhouden wordt. Hè.
Wat mij ook nog wel even is opgevallen... Ik wil eventjes een stapje terug. Hè, omdat je spreekt over het verhoor van die verdachte. En ik vroeg je of hoe dat met die verdachte zit. Maar deze man, gaf hij nu echt toe dat hij die feiten gepleegd had en dat hij ook gewoon het spel, zogezegd, verloren had? Of?
Ja, het eerste verhoor, dan zit hij nog niet zo lang in voorrechtenis. Ja. En dan strubbelt men soms nog een beetje tegen in het idee van ze zullen wel niet zoveel hebben het zal nog wel meevallen. Maar als je dan naar het derde en vierde en vijfde verhoren gaat en je hebt telkens een nieuw pak van 10 feiten bij, dan zakt die moed al snel in de schoenen.
Ja, en jullie laten ook niet in jullie kaarten kijken?
Nee, wij moeten niet. Alles is toegankelijk in het dossier. We hebben geen geheimen, maar je moet ook niet alles, al je kaarten ineens laten zien.
Nee.
En veel bewijslast helpt ook. Je kunt ook niet vechten tegen de bierkaai. Er zit ook een advocaat bij die wel voor reden vatbaar is.
Die waarschijnlijk aan moet toezicht.
Ja, die weet welke bewijslast hem zuur gaat breken en welke niet. Dus in zekere zin coacht hij zijn cliënt ook wel om verstandige antwoorden te geven.
Ja, en dat heeft hij dan uiteindelijk ook gedaan.
Ja, het grappige is, begin september zat ik iemand anders te verhoren in de gevangenis.
Uh-huh.
En de deur naar de gang stond open en er passeert een heleboel, een hele groep gedetineerden en hij zat ertussen.
Oh.
En hij waaide nog naar mij. Hey, Cynthia van Ver. Dan denk ik, ja, dan komen we overeen. Hè. Als het zo kan, waarom niet? Ik mijn spel en jij dat van jou.
Ja.
En als er dan nog een goede dag af kan, is het beter.
Ja, dan heb je dat eigenlijk goed gedaan. Hè. Dan heb je hem in zijn waarde gelaten als man, maar toch kordaat opgetreden op hetgeen wat hij gedaan heeft. Hè?
Bij een verhoor helpt de discussie niet. De dingen zijn die ze zijn. En ja, wij zien dat soms wel helderder dan de verdachte. Ja, sommigen leven op hoop.
Ja. wat hij mij ook nog verteld had, voor we de podcast opnamen, is dat hij toch wel een aantal specialisaties had. Hè. Dus hij ging op zoek naar het duurdere segment van fietsen en zelfs fietsbatterijen.
Ja, er zaten behoorlijk dure fietsen bij, vooral elektrische fietsen. En fietsbatterijen, daar krijgt hij toch ook een €50 per stuk voor. Dat is niet genoeg natuurlijk, maar
het loopt wel.
Het is telkens €50. Hij wist goed hoe hij die eraf kreeg. Heel snel ook, verrassend snel. Ik heb dat een paar keer op beeld en dat duurt geen 3 seconden en die batterij is eraf. Die duurdere fietsen, ja, dat gaat over fietsen tussen de €2.000 à €12.000. Dat gaat soms ver. Maar die worden dan doorverkocht voor een fractie van de aankoopsom om snel aan geld te geraken. En dat is echt zonde. Die mensen zijn heel dure fietsen kwijt. Hun vervoermiddel naar hun werk. Fietsen waar ze lang voor gespaard hebben. Fietsen waar ze hun hobby mee uitoefenen. En mensen denken nog altijd in termen van een fiets is maar een fiets. Maar de tijd dat een fiets €50 kostte is ook lang voorbij en toch zit men €12.000 op straat.
Ja, het heeft een grote impact, hè, want je moet daarmee naar het werk, bijvoorbeeld.
En men moet daar afblijven van die dure fiets. Maar een fiets is geen fiets van 10 jaar geleden meer.
Nee.
En dat weten dieven ook.
Ja. En wat kan je dan doen als gebruiker of als fietser om dat toch wel wat te counteren of daar anders mee om te gaan? Kan je iets doen, eigenlijk?
Ten eerste, goed je aankoopbewijs en je serienummer noteren. Dat helpt niet om je fiets niet te laten pikken. Maar dat helpt wel als we een fiets terugvinden, dat we weten van wie die fiets is.
Ja, ja, want dat moeten we misschien ook wel eventjes onderstrepen. Hè? Want je hoort wel vaker zeggen, de politie en fietsdiefstal, daar steken ze niet zoveel tijd in. Klopt dat er een prioriteitenlijst is enzovoort. Maar we vinden wel heel veel of heel vaak fietsen terug. Hè? En dan is het natuurlijk van belang dat wij weten van wie die fiets is.
Klopt. Ik denk dat we ondertussen al gek veel fietsen hebben teruggevonden die we niet kunnen terugbezorgen aan een eigenaar bij gebrek aan eigendomsbewijs, aan serienummer. Kunnen die niet op de sporen stellen als we geen nummer hebben. Ten tweede, fiets gewoon op slot zetten is eigenlijk niet veilig genoeg. Het gaat over een behoorlijk stuk van behoorlijk wat geld en gewoon een fietslotje, dat helpt niet. Een goede fietsendief weet hoe hij dat loskrijgt. Veel van deze fietsen in deze zaak stonden in een fietsenstalling die ook op slot was. Tja, op slot draaien, dat slot. Niet gewoon dichttrekken. Dat is een van de simpele dingen. Als je gewoon dichttrekt, dan krijgt een professional krijgt dat open. Draai die deur op dubbel slot.
Ja.
En deze man ook, die zegt, ja, ik kan daar één keer binnen, dan kan ik er twee keer binnen ook. Daarom ging hij ook regelmatig terug naar dezelfde fietsenstallingen.
En hij kreeg gelijk.
Spijtig genoeg ja. Wel, ja.
Ja, en zijn er zo nog dingen? Dus goed op slot doen. Maar natuurlijk ook, hè, vroeger, wij lieten onze fiets, we laten die merken. Ondertussen heet dat labelen, denk ik.
Dat... Een beetje hetzelfde verhaal als het serienummer. Hè. Een gegraveerde fiets is goed. Dat zal de amateurs misschien nog wel afschrikken van oei. Als ik met deze fiets deze fiets gecontroleerd word, dan gaat men direct weten dat dat niet mijn fiets is. Maar de professionals of de mensen die er echt hun fulltime job van maken, die laten zich daar niet door afschrikken.
Nee.
Als je fiets in België wordt teruggevonden, is er een match. Maar van zo gauw hij een paar grenzen over is, gaat dat nummer ook niet veel meer uithalen.
Nee. Maar deze man, voor alle duidelijkheid, dat was geen gelegenheidsdief.
Nee.
Hij ging echt op jacht om buiten te maken
en om zich van zijn middelengebruik zeker te stellen. Hè.
Ja. Ja, kijk, het is een heel ruim onderzoek geweest. Je hebt er op vrij korte tijd resultaat geboekt. Maar hoe komt het dat onderzoek zo vlot is gegaan? Want je hoort toch vaak van, ja, zo'n onderzoeken die nemen tijd en veel tijd en heel veel puzzelstukjes samenleggen. Is dat in dit onderzoek dan vlotter gegaan? Of...
Maar ik heb een goede pool van feiten gekregen van ILP, waardoor de filtering van wat moet ik bekijken en wat niet redelijk vlot verloopt.
Moet ik even onderbreken, want ILP, dat is de Intelligence Led Police. Hè, dus dat hebben we trouwens in een van onze vorige podcasts al eens uitgelegd. Moet je misschien maar eens gaan luisteren, want ja, zij helpen natuurlijk de ploegen op het terrein, maar evengoed de lokale recherche. Hè. Dat is maar nog maar eens een voorbeeld.
Dat zijn de analisten, hè, die leveren wel eens gefilterde lijsten aan waar we dan minder lang over doen om erdoor te moeten.
Ja.
Ten eerste, onze focus-app mag ik toch ook wel even toelichten. Het is een heel handige tool om reeds gepubliceerde briefing-items te bekijken en beeldmateriaal dat al beschikbaar is redelijk korte termijn een beetje te doorzoeken om een match te vinden en een goed contact met het parquet. Heel korte lijn gehouden om te zorgen dat we goede bundels hadden, dat we alles op tijd bij de onderzoeksrechter kregen.
Mm-hmm.
Want het is snel gegaan eigenlijk. Als je ziet 59 feiten en die man zit maar van maart binnen en half juni is het synthese-PV buiten gegaan. Voor eindvordering, dan mag ik niet klagen. Nee.
Nee.
Alle beetjes helpen.
En alles begint natuurlijk met een goed procesverbaal. Dus de mensen moeten naar de politie bellen als er iets is.
Absoluut. Aangifte doen en zoveel mogelijk informatie aanleveren. Het ligt niet alleen in handen van politie altijd.
Nee. We gaan het hierbij houden. Ik vond het heel gezellig en aangenaam om met jou te praten. Heel interessant ook. Ik hoop dat je nog heel veel goede dossiers hebt.
Bedankt voor de uitnodiging, Wouter.
Voilà. Vond je de podcast interessant, beste luisteraar? Vertel het dan verder. En vooral, abonneer je op onze kanalen om niets te missen van wat ons bezighoudt. Je vindt ons nog altijd op Spotify of op andere podcastkanalen. Heb je vragen of goede ideeën voor een nieuwe podcast? Stuur ze gerust via onze social media door. We zitten op Twitter, of beter gezegd op X, Facebook, Instagram en LinkedIn. Tot de volgende keer.